heeft. Goed, Mali dan. Morgen dan vertrekt de hoofdmacht van de missie naar Mali. 100 Nederlandse militairen vliegen van vliegbasis Eindhoven naar de stad Gao, gelegen in het noorden van Mali. Over een uur stapt het hoofd van deze missie, speciale VN-gezant Bert Koenders, op het vliegtuig naar New York voor een bijeenkomst van de Veiligheidsraad aldaar. Op de agenda staat de verlenging van het mandaat voor deze missie. En gelukkig kan hij nog net even bij ons zijn. Vanaf Schiphol aan de lijn. Welkom Bert Koenders. Goedemiddag.
Goedemiddag.
En ook in de studio te gast Anthony Franke, een van de Nederlandse militairen, dus die erbij gaat zijn. Welkom ook, Anthony. Meneer Koenders, wat gaat u nou exact doen in de Veiligheidsraad?
Nou, elke 3 maanden moet ik rapporteren aan de Veiligheidsraad hoe het gaat in Mali en hoe het gaat met de missie. Daar zitten dus alle landen van de Veiligheidsraad. Dat gaat eerst samen met de minister van Buitenlandse Zaken van Mali. Het is een openbaar debat en dan heb je zogenaamde debatten achter gesloten deuren. En dan wordt eindeloos gevraagd hoe het gaat, wat gaat goed, wat gaat minder goed. Moet het mandaat verlengd worden? Wat zouden daar de voorwaarden voor zijn? Dus de Veiligheidsraad houdt heel erg goed in de gaten wat er daar gebeurt. Omdat ze natuurlijk ook die troepen hebben uitgezonden onder hun gezag, zou je kunnen zeggen.
Maar is het geheim als het achter gesloten deuren plaatsvindt?
Een gedeelte. Dus het is een gedeelte publiek samen met de Malinese minister. En dan is het wat ze noemen achter gesloten deuren. Dat is eigenlijk omdat dan wat makkelijker gepraat kan worden over allerlei dingen. Zo geheim is het overigens allemaal ook weer niet.
Maar er zijn dus toch gevoeligheden die niet iedereen dan hoeft te horen?
Nou, er wordt natuurlijk een inschatting gemaakt van de voortgang sinds de grote crisis die Mali gekend heeft met een staatsgreep, met de bezetting van het hele noorden. Een gebied zo groot als Frankrijk en Duitsland, gezamenlijk door extremistische groeperingen. Mm-hmm. En ook een instorting van de staat. Dus sindsdien zijn er verkiezingen geweest. Het zijn natuurlijk allemaal vragen die mensen dan stellen en die ze kennelijk liever achter gesloten deuren doen. Dat is in ieder geval eigen aan de Veiligheidsraad om het zo te doen. Maar op zich, kijk, in het einde komt er altijd een persverklaring en is er altijd een rapport dat weer publiek wordt. Dus de feiten worden altijd wel duidelijk voor iedereen.
Wat gaat u vertellen als het gaat over de staat van Mali op dit moment?
Nou, ten eerste dat sinds vorig jaar, toen de troepenmacht begonnen is in juni vorig jaar, eigenlijk op een aantal punten heel veel vooruitgang is geboekt. Er was toen nog geen president, omdat er een staatsgreep was geweest. Er was nog geen voorlopig vredesakkoord. Degene die de coup had gepleegd, een commandant die heet Sanogo, die kon nog vrij op straat rondlopen. Dat is allemaal veranderd. Er is nu een legitieme president, meneer Keita. Je zou kunnen zeggen, het is een terugkeer naar de grondwettelijke orde van Mali. En dat geeft dus een voorwaarde om nu ook echt te zorgen dat Mali zelf over een aantal jaren in staat is om zich te weren tegen dit soort groeperingen. Ook weer aan ontwikkeling kan gaan werken. Er zijn ook een aantal zaken die veel sneller moeten. Dat gaat vooral over het vredesoverleg. De noordelijke groepen zou je kunnen zeggen, dat zijn Tuaregs, maar dat zijn ook Arabieren. Er zijn andere groeperingen nog, het is een vrij complex verhaal. Maar die moeten dus gaan onderhandelen met de centrale regering in Bamako. En dat is iets wat de Verenigde Naties ook, waar we sterk bij betrokken zijn. Daar is wat vooruitgang, maar wij vinden zelf wel dat dat sneller zou moeten, omdat dat ook de veiligheid in het noorden direct beïnvloedt. Dus het is een echt gemengd verhaal van veel vooruitgang. Maar ja, zoals altijd, als er zo'n conflict is geweest en mensen zich zo vernederd voelen en zoveel ellende is aangericht, dan is dat vertrouwen tussen de groeperingen niet zo makkelijk tot stand te brengen. Maar er is wel wat vooruitgang in de laatste weken.
Meneer Koenders, wat is het belang voor Nederland dat wij meedoen aan deze missie?
Nou, ik denk voor Nederland dat het heel belangrijk is. Die hele streek Mali, moet u zich voorstellen, ligt net onder die groep van Arabische landen waar nu heel veel onrust is.
De Arabische lente is geweest, hè?
Nou ja, Arabische lente, als je dat nog mag noemen zo. Maar in ieder geval hele grote verandering in de Arabische wereld. Ja. Daaronder ligt die hele de armste strook. De strook van de armste landen ter wereld. En daar zag je dus dat zo'n groep als Al-Qaeda in de Maghreb, dat is dus een soort afsplitsing van die radicale groeperingen die we kennen uit het Midden-Oosten en uit Afghanistan, die hebben daar eigenlijk een heel groot stuk in bezit genomen. Dat is nu inmiddels gelukkig, vanwege die internationale actie, is dat voorbij. Maar je kunt je dus voorstellen dat daar een heel terrein kwam waar extremistische groeperingen zich in nestelen, waar ook het terrein is van internationale drugs- en mensenhandel. Ik zal maar zeggen, de verbinding ligt nog het dichtste misschien via Lampedusa. En dat betekent dus dat daar ook een belang ligt direct voor Europa. Daarom zijn de Fransen daar ook bij betrokken geweest en ook gelukkig andere Europese landen. China is er nu bij betrokken, die heeft ook troepen geleverd aan onze vredesmacht. En veel Afrikaanse landen, omdat iedereen ziet dat dat een soort kankercel zou kunnen worden in dat hele arme gedeelte van West-Afrika.
En daar gaan we onze jongens en meiden naartoe sturen. Lopen ze gevaar?
Uiteraard lopen ze gevaar, want anders hoef je als militaire daar niet heen te gaan. Er zijn altijd risico's. Het is, naar mijn stellige overtuiging, een doenbare missie. Die risico's zijn er. Maar ik zou het niet direct willen vergelijken met een situatie als bijvoorbeeld in Irak. En zelfs niet als in Afghanistan. Maar er zijn risico's. Daarom hebben we onze militairen en gaan die er ook heen.
Ja, onze gast in de studio, Anthony Franke, die kan erover meepraten. Want is in Afghanistan geweest en gaat nu naar Mali.
Ja.
In hoeverre ben jij op die gevaren waar Zaniel het net over had voorbereid?
Ja, we zijn ons daar allemaal bewust van. Daar worden we ook op voorbereid. We worden daar ook reëel over geïnformeerd over wat die gevaren inhouden. En dat is onderdeel van onze training, dus dat, ja, daar zijn we op.
Maar schat jij het ook in van, nou, dit is zo anders dan Afghanistan?
De dreiging lijkt vaak veel op hoe het in Afghanistan ook was. Daar hadden we ook te maken met bijvoorbeeld raketaanvallen op de basis. Dat zien we ook weer in Mali terugkomen. Ook op Gao, waar we terechtkomen. Dus dat is op zich niks nieuws voor ons. En ook daar zijn we op voorbereid. In de loop van de tijd gaan de gepantserde containers komen, waardoor we ook daar weer veilig zitten voor raketdreigingen en dat soort zaken.
Ja. Wat ga jij precies doen?
Ik ben hoofdinlichtingen van het Apache-detachement tijdens onze uitzending naar Mali.
Het zijn helikopters?
Ja, de Apaches zijn inderdaad gevechtshelikopters die daar gebruikt gaan worden om inlichtingen te vergaren, onder andere. We kunnen met sensoren die op de Apache zitten, kunnen we perfect beelden maken van het gebied en bepaalde informatie eruit proberen te halen.
Waar zijn jullie nou op zoek met die dingen? Wat zoek je precies?
Nou, er zijn verschillende dingen waar we naar willen kijken. Dat hangt ook maar af van wat onze hogere commandanten wat die willen weten. Wat hun doelstellingen zijn. Maar we kunnen bijvoorbeeld kijken wat de situatie in bepaalde dorpen zijn. Hoe druk een markt bezocht wordt of dat soort dingen. Is er elektriciteit gedurende de nacht of niet? Maar we kunnen ook specifiek gaan kijken naar wat zijn de bewegingen van onze eventuele opponenten in het gebied. Daar kunnen we ook naar kijken. Dus we kunnen heel veelzijdig ingezet worden op dat vlak.
Zijn er dan dingen, want ik kan me voorstellen, want je zei, nou ja, goed, de gevaren en we worden voorbereid en dat soort dingen. Maar ja, intussen heb je natuurlijk ook familie thuis die zich zorgen maken. Is dat iets waar jij je mee bezighoudt als je daar bent?
Ja, zeker. Waar ik me bewust van ben, is dat het voor mijn familie en voor mijn partner heel lastig is om een beeld te krijgen bij wat is nou eigenlijk die dreiging. Voor ons is het redelijk normaal. Wij zitten erin en we kunnen ook heel goed ons voorstellen wat die dreiging is. Maar als je het hebt over een raketaanval, dan klinkt dat best wel zwaar. Dan denk je van, er gebeurt een hele hoop. En voor ons, wij weten dat dat redelijk meevalt. Maar ik weet dat het voor mijn partner heel anders is om daar een voorstelling van te maken.
Ja. Terwijl Anthony bezig is in Mali, meneer Koenders, bent u onder meer in New York dus om uw werk te doen daar in de Veiligheidsraad. U zei net van het kan nog wel wat vlotter als het gaat om de vredesonderhandelingen daar in het noorden. Wat gaat u daar zelf aan doen?
Wij zitten bij dat overleg en we proberen het ook te stimuleren. Nu, het eerste is een akkoord wat we gekregen hebben onder rebellengroeperingen die in het noorden zitten. En die een voorlopig vredesakkoord getekend hebben. Dat die ook hun wapens gaan, zoals dat zo mooi heet, kantoneren. Dus die gaan in kampen zitten waardoor er die wapens worden opgegeven. Dat is erg belangrijk als eerste stap. Daar zijn we net mee begonnen om die kampen allemaal te identificeren. En het vredesoverleg, ja, dat is iets tussen de Malinezen en die groeperingen, maar vooral ook tussen de bevolking in het noorden. Dus niet alleen de mensen die de wapens hebben opgepakt, maar ook een hele grote groep van burgers die zich eigenlijk niet zo betrokken voelt bij wat er in Bamako, de hoofdstad, gebeurt in het zuiden en vice versa. Dus tussen het noorden en het zuiden is ook wel een gebrek aan vertrouwen. En dat is natuurlijk onze taak.
Maar wat kunt u daar zelf aan doen? Kunt u die mensen bij de schouders grijpen en zeggen van kom op?
Nou ja, wij praat doen gewoon. Ja, zeker. We doen allerlei dingen. We hebben bureaus geopend in Gao, in Timbuktu. Dat is in het noorden, in Kidal, waar het erg moeilijk is. Daar worden ook allerlei dingen georganiseerd. Het gaat ook aanmerkelijk beter. Als je naar de opiniepeilingen kijkt, dat is vaak het beste dat de Malinezen daar zelf over spreken. Dan zie je dat het veiligheidsbesef in het noorden van Mali aanmerkelijk vergroot is. En dat overleg, dat helpt er natuurlijk bij. Want ze moeten weer met elkaar in gesprek komen. Dat willen ze ook wel. Maar ja, er is natuurlijk zoveel gebeurd. Ja. Dat aan beide kanten dat stroef gaat. En daar zijn de Verenigde Naties natuurlijk voor. Om dat samen met buurlanden, die daar ook een grote rol speelden, om dat voor elkaar te boksen.
Ja. En Anthony Franke en zijn collega's die het werk daar ter plaatse gaan doen. Wanneer ga je weg?
Ik zal rond 1 mei vertrekken.
En dan ben je weer terug?
Ergens in juli.
Okay, nou, heel veel succes daar.
Bedankt.
Dankjewel, Anthony Franke en Bert Koenders op Schiphol. Goeie reis.
Ja, dankjewel.
Oké. Okay. Dank u wel.
Tot ziens.